Welkom en leuk dat je luistert naar Nest Talks, een podcast van de Kerk van de Nazarenen. In Nest Talks voeren we goede gesprekken die je inspireren en je aanzetten tot nadenken.
Mijn naam is Alderik Bos. Dit is deel 2, waar we praten over geloofsopvoeding met Sylvia van Asperen. In deel 1 hebben we het vooral een beetje gehad over de geloofsontwikkeling. En nu willen we vooral het hebben over jou als ouder. Hoe interacteer je met je kind over het geloof? Wetend dat je kind een spirituele geloofsontwikkeling heeft. En welke invloed heb je daar wel en niet op? En je gaf al aan in ons voorgesprek, Sylvia, dat je het... Er is niet one size fits all. Het is niet het handboek Sylvia van Asperen.
Nee.
Hoofdstuk 1 tot en met 10. En als je die hebt, kan je slagen. En dan weet je als ouder hoe het moet. Je gaf ook aan in deel 1. Is denk ik ook belangrijk om te noemen. Er is niet een finishlijn. Hè? Dus je zou als ouder graag willen dat je naar een doel toe werkt. En zegt, zo, mijn kind is geslaagd. Die heeft belijdenis gedaan. Of die heeft zich laten dopen. Of heeft ze lid geworden van de kerk of whatever. Maar dat is er niet.
Nee, in mijn optiek niet.
Nee, goed, zo kan je. Dat is ook een zienswijze natuurlijk. Ja. Hè? Er is niet één waarheid, maar dat is zoals jij er tegenaan kijkt.
Ja.
Nou ja, je rol als ouder. Spannend natuurlijk. We zeiden net van je kindje wordt geboren, onbeschreven blad. Er zit wel een ziel in. Blijkt later toch in die ziel al wel nature, nurture, toch wat dingen te zitten. Kan je daarover zeggen?
Wat ik daarover kan zeggen? Dat we in al die verschillende ontwikkelingen die een kind doormaakt, waaronder inderdaad die spirituele ontwikkeling, dat onze belangrijkste taak is om daar een coachende rol in te hebben en niet zozeer een trekkende rol. Er zijn een aantal dingen die we een kind gewoon moeten leren. De manier waarop je met elkaar omgaat, de manier waarop je voor jezelf zorgt, dat je je tanden poetst, dat je voldoende slaapt, maar ook dat je hoe je met anderen omgaat. Maar dat we daar vooral coachend in zijn. En dat geldt dus ook in de manier waarop kinderen zich in hun geloof ontwikkelen. En we willen, juist inderdaad, omdat ik het niet zo zie dat je naar een finishlijn gaat, als een finish, dan wil je een kind echt bij een bepaald doel hebben. En als coach durf je meer te begeleiden in
los te laten.
Ja, meer los te laten en meer te begeleiden in daar waar een kind op dat moment is.
Wat is wat staat daar tegenover coachende rol? Dat zou dan een meer sturende rol zijn?
Ja, sturend.
En maak eens een verschil. Je hebt een klein kind. Ik ga het toch praktisch maken.
Ja.
En als je te praktisch wordt en je zegt, Alderik, hier wil ik niet aan wagen, dan moet je dat gewoon zeggen.
Oh, jawel.
Maar je hebt een kind, je gaat naar de evangelische boekwinkel en je koopt een kinderbijbel. En je gaat voorlezen uit de kinderbijbel. Ben je dan aan het coachen of ben je dan aan het sturen?
Dat ligt er eigenlijk vooral aan, in hoe je die kinderbijbel vervolgens gebruikt.
Mm-hmm. Dus we lezen uit de kinderbijbel en je vraagt aan je kind, wat doet dit verhaal jou?
Ja, dat zou inderdaad kunnen, dat je het daar met het kind over gaat hebben. Maar dan wordt het eigenlijk nog belangrijker op het moment dat je die kinderbijbel koopt, dat je als ouder heel erg bewust bent, waarom kies jij op dat moment voor die kinderbijbel? Of waarom kies je überhaupt voor een bepaalde manier van reageren op je kind? Want ik denk dat het grootste goed erin zit als we als ouder ons bewust zijn waarom we doen wat we doen. En als jij een kinderbijbel koopt omdat jij vindt dat de manier waarop daarop geschreven wordt over de verhalen uit de Bijbel, dat dat helemaal met jouw zienswijze overeenkomt, dan is dat prima als je maar weet dat het is en dat dat dus een waarheid is. Voor hetzelfde geld koop je hem omdat je de illustraties ook zo prachtig vindt en dat je denkt, ik geloof ook wel dat de manier waarop het geschreven is zo prima is. Maar alles, elke keuze die we als ouder maken in wat we wel doen en wat we niet doen, welke kinderbijbel we kopen, welk ritueel we aan tafel hebben, de manier waarop je na de kerk naar huis toe gaat en praat over de dienst die geweest is. En alles wat we doen, brengen we natuurlijk altijd een boodschap over naar het kind. Naar de dingen waar we wel naar vragen en de dingen waar we niet naar vragen. En daar hoeven we niet krampachtig over te zijn. Maar ik vind het wel belangrijk dat je als ouder weet dat dus een sturende of een coachende rol heeft.
Ja, want je noemde je cursus natuurlijk praten met de kinderen over geloof en leven.
Mm.
Maar ik hoor je ook zeggen, het gaat ook vooral om wat je doet en niet per se wat je zegt. Sterker nog, dat kan misschien nog wel veel meer impact hebben op je kind.
Ja, en eigenlijk zou dan in dat geval een betere titel zijn... Luisteren naar je kind over geloof en leven. Want ik denk dat de beste coachende rol is... dat je naar een kind luistert wat hij of zij te vertellen heeft. Want ook in de manier waarop we met kinderen praten... Bepaalt heel veel wat onze overtuigingen zijn... en wat wij wel en wat we niet willen horen. De manier waarop we met het kind praten. Weet je, in de cursus hadden we het bijvoorbeeld ook over... van wat zijn nou eigenlijk de vragen die je heel graag beantwoordt. Maar ook, wat zijn de vragen waarvan je eigenlijk hoopt dat die niet gesteld...
Dat ze die niet stellen, nee.
Ja, dat die niet gesteld worden of die eigenlijk het liefst niet...
Noem eens een mooi voorbeeld. Wat is de vraag die we willen dat een kind absoluut stelt?
Oh mama, wat is de beste manier om God te ontmoeten door te bidden? Dan denk je, oh ja, oh, dat is mooi. Dan kunnen we samen...
Een echt gesprek hebben.
Ja, dat is mooi, want dat laat zien van... ik wil connectie met God, ik wil weten hoe jij dat doet... en ik wil weten hoe ik dat moet doen. Dat is over het algemeen een vraag die we heel fijn vinden. Ja, of een vraag, mag ik volgende week weer mee naar de kerk, maar...
Ja, dat is heel lief.
Ja. dat is het ook zo.
En maar dan stel je de vraag waarom. En ja, omdat Gijs zo komt.
Ja, nou...
Want Gijs is een leuk vriendje.
Ja. Ja, en dan is het, weet je, daar hoef je als ouder niet van in de stress te schieten. Want het klopt helemaal in de ontwikkeling dat het voor een kind belangrijk is wie daar nog meer is. En dan kan dat een hele fijne omgeving, een hele veilige omgeving zijn om tot ontwikkeling te komen. Want dat geldt voor alles. Als een omgeving veilig is, kan een kind zich zo gezond mogelijk ontwikkelen.
Nou is de kerk ook niet het geloof en het leven. Nee. Dus naar de kerk is gewoon een sociale activiteit, en zeker voor een klein kind.
Ja, dat kan. Ja. Het is één manier om mensen te ontmoeten die elkaar in een bepaalde context ontmoeten om over het geloof te praten of op een bepaalde manier het geloof te beleiden. Maar er zijn er nog zoveel andere. Maar dat is prima, want kinderen, het is ook prima als kinderen leren om ook binnen een gemeenschap te functioneren.
Dat is gewoon sociaal natuurlijk gewoon goed.
Ja, dat is op alle fronten goed. Ja, maar ik vind ook wel, zeg maar, ook...
Maar nou, met je kind naar een poppentheater, ben je dan aan het sturen of aan het coachen?
Ja, als je de afspraak hebt gemaakt, ja, dan stuur je gewoon. Mm-hmm. Maar de manier waarop het kind vervolgens het poppentheater beleeft en hoe je daarmee omgaat, dat is coachen.
Ja. Dus is toch niet sturen en coachen?
Ja, daar ontkom je niet aan.
Nee.
Maar ik denk dat een groot gedeelte voor... laat ik zo zeggen, in ieder geval een groot gedeelte binnen onze maatschappij... is het handig om een coach in de rol te hebben.
Ja. Ja, ik denk dat we ook misschien een klein beetje bang zijn om te sturen. Misschien is sturen op zichzelf helemaal niet per se verkeerd. Alleen als je het kind wel gewoon zijn eigen waarneming laat hebben... en als je ook dat wat het kind ziet of ervaart ook gewoon in zijn waarde laat. Maar daar wel over kan praten.
Ja, dat denk ik inderdaad ook. Alleen je moet dan wel op tijd weer die sturende rol durven loslaten. Ja. Het is inderdaad prima als je aangeeft bij een kind wat je verwachtingen zijn... en wat je wel en wat je niet wil. Of dat een kind op tijd aan tafel zit voor het eten. Ja. Weet je, dan hoef je echt niet met alles te vragen van... nou, hoe voel je je erbij? Wat is jouw mening erover? Ja. En zullen we dit eventjes in de...
Nee, maar er is bij wijze van spreken in de buurt een bijbelclub in de zomervakantie. En je zegt van, joh, vind je het leuk om erheen te gaan? Dan breng ik je erheen. En die vindt het leuk. En na één keer zegt ze, nee, ik vond er helemaal niks aan. En dat je niet heel krampachtig zegt, ja, maar je moet morgen toch weer.
Nee, ik ben dan wel heel benieuwd wat dat dan is. Waarom een ouder dat zo heel erg graag zou willen.
Omdat het kindje natuurlijk wil confronteren met het geloof.
Ja, en dat doe je dan ook wel. Want wat je dan meegeeft, nou, dan gaat het kind misschien onder
dwang
of onder sturing volgende week weer. Ja. En dan zal hij of zij echt wel dingen cognitief oppikken. Maar wat hij vervolgens emotioneel meekrijgt over dingen die met het geloof te maken hebben, is natuurlijk helemaal niet...
Laat ik uit mijn eigen praktijk. Ik vond op enige tijd dat mijn kinderen gewoon mee moesten naar de kerk. Dat doen wij als gezin. Dat is gewoon de regel in ons huis.
Ja.
Tot er een moment kwam dat ik merkte dat het best ingewikkeld was. Er was strijd over. En toen zei ik tegen mijn zoon van, joh, als je niet meer wil, dan moet je vooral niet meer gaan.
Ja.
Nou, toen was die klaar. Dan ga ik niet meer.
Ja.
En toen dacht ik, is dit nou slim of niet? Ja, en nee, hoef jij nu geen oordeel over te hebben natuurlijk.
Nee, ik bedoel,
maar dat is, nou ja, achteraf gezien denk ik van, ik heb hem bevrijd uit iets waar die in zat. En waar die van dacht van, oké, papa en mama willen dit. Mm. En ik denk ook dat we dat wilden. En dat ik daar ook wat vrijer in ben geworden.
Ja.
En dat ik me ook echt wel afvraag van, heb ik nou mijn kind daar schade berokkend? Of was het ook mijn taak als ouder om te zeggen, ja, nee, maar goed, ik neem mijn kind mee naar de kerk. Ik bedoel, dat heb ik beloofd toen mijn kinderen jong waren en ik ze heb laten dopen. Of dat nou echt zo goed is geweest, dat vraag ik me echt wel af.
Ja, het is ook dan de vraag in hoe ver dat schade berokkenen is. Want ik denk, we maken natuurlijk als ouders allemaal hele goede keuzes en minder goede keuzes.
Ja, is ook zo.
Zelfs Freud zei ooit, elk kind raakt gefrustreerd tijdens zijn ontwikkeling. En dat hoort er gewoon bij. En daar leert een kind gewoon mee omgaan. Dus schadeberokkening, volgens mij zit dat meer echt in de frustratie. Maar ook al zou het wel schadeberokkenen, weet je, ook als we dingen doen die wel echt fout zijn, dan zit het een gezonde ontwikkeling over het algemeen niet, wordt niet belemmerd door het feit dat er iets naars gebeurt of dat er iets in de interactie vervelend is geweest, maar meer hoe het herstel daarna is geweest. En dat is natuurlijk ook wat de Bijbel al aangeeft. Het gaat nooit fout alleen omdat een ouder verkeerde keuzes maken. En dan heb ik het niet gelijk over echt schade berokken. Hè. Dan hebben we het over...
Nee, ik begrijp wel wat je
bedoelt. Maar als daarna de relatie weer kan herstellen, gewoon in de kleine dingetjes. Daar bedoel ik meer mee van, nou, er is zo'n conflict geweest. Je gaat mee naar de kerk. Nou, ik ga niet meer. En grote woorden. Kind blijft thuis. Ouders gaan wel naar de kerk. Zit je in de kerk? Denk je, ja, lekker.
Ik zie de kinderen van een ander zie je zitten. Ja,
ja precies. Ja, inderdaad. En dat ga je dan ook wel met elkaar vergelijken. Maar dan is het niet zozeer dat je kind op dat moment echt beschadigd is, maar wel gefrustreerd is geraakt. En dan zit de grootste waarde erin van, hoe gaan we daarna met elkaar om? En als een kind daarna leert, we kunnen nog open met elkaar praten. Of je kan, als je misschien echt lelijke dingen hebt gezegd, toch sorry zeggen. Nou, dan heb je heel wat meer bijgedragen aan de liefdesopvoeding dan...
Misschien moet je ook wel van tijd tot tijd dit soort ervaringen meemaken om ook je kind te leren hoe herstel je zaken.
Ja, tuurlijk. Maar dat geldt voor elke soort ontwikkeling. Ja, ik denk laten we dat als ouder niet expres doen. En dat hoeft ook niet. Er zijn zat zaken in het dagelijks leven waarin we ons
ja,
onze
klein
kinderen,
en groot. Ja, zeker. Kleine,
ja, je hoeft niet zo'n shuffleouder te zijn die alles weghaalt voor het kind. En dat hij nooit gefrustreerd mag raken. Nooit pijn. Nooit verdriet. Dat gebeurt.
Je moet gewoon een keer uit het klimrek vallen. Want dan weet je dat het pijn doet.
Ja, maar dan gun je het zo'n kind wel dat hij niet gelijk de allernaarste verwondingen heeft. Maar,
maar goed, daarvoor liggen de rubbertegels onder.
Ja, precies. Je doet je wel een beetje pijn, maar het is niet gelijk, niet echt gelijk schadelijk. Dat gebeurt gewoon.
En we kunnen dat ook niet voorkomen. En ik denk ook niet dat je die belofte moet doen aan die kinderen van, joh, jij gaat niks overkomen.
Nee. En wat het denk ik volgens mij ook is vanuit ouders gezien. Iedereen die wel eens een training rond educatie of leren heeft gevolgd, die kent waarschijnlijk wel de golfbeweging. Dat als je iets nieuws leert, dat je eerst onbewust onbekwaam bent. Dan ben je op een gegeven moment bewust onbekwaam. Op een gegeven moment ben je bewust bekwaam. En op een gegeven moment ben je weer onbewust bekwaam.
Ja.
Nou, dat is dat je die eerste en die laatste fase weet je het allemaal niet meer zo. Dan ben je er niet zo erg bewust wat je allemaal wel en wat je niet kan. Bij een hoop ontwikkeling die wij doormaken, gaan wij eigenlijk bijvoorbeeld, zoals met emotionele ontwikkeling, gaan wij een hoop ontwikkelingen onze kinderen voor. Want in die jaren zijn we op ons gegeven moment onbewust bekwaam. We weten hoe om te gaan met emoties bijvoorbeeld. We weten hoe om te gaan met de maatschappij. Of met... We weten op een gegeven moment hoe we onze tanden moeten poetsen. We zitten niet elke dag na te denken, hoe doen we dat
even
eigenlijk?
Op YouTube kijken, hoe poets je ook alweer je tanden?
Nee, precies.
Oh, pak een tandenborstel, doe dat. Nee, dat is oké. Ja.
Wat betreft de spirituele ontwikkeling blijven we allemaal een beetje hangen op dat bewuste onbekwaam. We blijven allemaal daar waar...
Wij of de kinderen?
Nee, wij ook als volwassenen. Omdat we ons blijven ontwikkelen. We blijven ons beseffen van wat we eigenlijk nog niet weten van God. Wat we niet begrijpen. We kunnen grote levensvragen hebben. Dus we blijven ons bewust bij dat oncomfortabele stuk van dat we het eigenlijk niet precies weten hoe het in elkaar zit. Behalve dat we dan misschien wel overtuigd zijn van de liefde van God daarin. Maar heel veel dingen weten we gewoon niet zeker. En dat is een heel ongemakkelijk stukje in een leerproces om daarin anderen te begeleiden. Want vervolgens moeten we wel onze kinderen helpen om die ontwikkeling door te komen, terwijl wij zelf ook nog constant in dat stuk zitten. Ja.
We zijn samen op weg.
Ja, precies.
Volg mij niet, ik ben ook verdwaald.
Ja, of laten we anders samen verdwalen. En ik denk dat dat het punt is waarin ouders vaak op zoek gaan, soms krampachtig, naar hoe hoort het? Moet het?
En zeg je nu eigenlijk van, joh, je mag best tegen je kind zeggen, joh, ik weet dit ook helemaal niet. Of
ja,
ik vind
tuurlijk
dat ook heel moeilijk.
Ja.
Of laten we er samen eens naar zoeken.
Ja, heel graag. Heel graag. Want dan denk ik dat eerder, dat daar veel meer het leerproces in zit en dat dat veel dichter bij de realiteit zit dan dat je denkt voor te leven van, ik weet hoe het geloof helemaal in elkaar zit en ik weet hoe God in elkaar zit. Alsjeblieft, dat weten we niet.
Nee.
Niet ten volle.
Nee. Nee, en als je wel eens dat moment hebt, want soms zit je natuurlijk even op die berg. Dat is ook prima natuurlijk.
Tuurlijk.
Mag je ook delen.
Zeker.
Maar als je een keer niet op zit, dan hoef je niet te spelen alsof je op de berg zit.
Nee. Nee. En ik denk dat je dan kinderen ook het meest realistisch voorbereidt ook op hun volwassen leven.
Ja, dus eigenlijk is zeg maar, als het gaat over zeg maar, het praten met je kinderen over geloof en leven, is vooral, wees gewoon authentiek.
Ja, ja. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. En waar het er dan niet om gaat, is dat jij al je allerdiepste verdriet en emoties met je kind hoeft te delen. Want dan leg je iets bij een kind neer wat een kind emotioneel helemaal niet aankan.
Nee.
Wat niet zijn of haar taak is.
Mm-hmm.
Maar dat jij dingen ook niet weet, dat je twijfels over hebt. Of dat je geen zin hebt om naar de kerk te gaan en daarin een keuze maakt. Of om het wel te doen of om het niet te doen. Ja, prima om dat allemaal voor te leven. Want dat zijn de situaties die een kind in zijn leven gewoon tegenkomt. Dus ja, die authenticiteit, ik denk dat dat...
En dat is misschien ook wel de belangrijkste reden waarom je niet kan zeggen van, joh, ik heb een handboek voor je. Omdat ieder mens heeft een andere vorm van authenticiteit.
Ja, ja, en ik denk als je daar heel erg bewust van bent. Van, ik maak deze keuze, bijvoorbeeld als we weer terugkomen op de kinderbijbel.
Ja.
Omdat ik vind dat hier de verhalen heel erg goed in beschreven staan. En dat je dan weet, ik kies dat omdat ik dat vind. Maar ik weet dat andere mensen daar anders over denken. En dat maakt ook...
En dat mag je ook zeggen.
Ja.
Zo ziet mama dat of zo ziet papa dat. Maar,
ja,
maar er zijn ook mensen die daar anders over denken.
Ja.
En dat mag ook.
Ja, zeker. En dat hoef je echt natuurlijk niet bij elke keuze te doen. Hè?
Dat
wordt dodelijk vermoeiend als je bij de kruidvat staat en je zegt, nou, we kiezen nou voor een rode tandenborstel. Maar ja, andere mensen die kiezen heel graag voor een blauwe tandenborstel. Nou, wat vind jij... Dat hoeft niet.
Nee, maar ja, vragen die kinderen hebben over dingen die ze meemaken. Laten we zeggen, ze gaan een keer mee naar een andere kerk en daar worden kindjes gedoopt.
Ja.
En ze zouden er vragen over stellen. En je gelooft het zelf anders, maar je wil opa en oma of de familie niet afvallen. Dan zeg je, nou ja, deze opa en oma die, of deze tante die gelooft dat ze een kindje moeten dopen. En dan brengen ze een kindje bij de Heer Jezus. Wij doen dat anders.
Ja.
En dat is helemaal prima.
Ja, ja, zeker. En zeker als je kan laten zien dat andere keuzes net zo goed uit liefde gemaakt worden. Alleen dat daar een ander ritueel bij hoort.
Mm-hmm.
Of een andere vorm. Dat ze ook zien, liefde vertaalt zich in heel veel vormen.
Ja.
En niet in die ene die wij hier in ons gezin
hebben. Nou ja, dus een ander voorbeeld is natuurlijk wel van, oké, wij bidden voor het eten. En het bij een vriendje geweest, maar bij Theo bidden we niet voor het eten.
Ja.
Is Theo wel, is dat wel oké?
Okay? Ja, en allebei de gezinnen kunnen net zo dankbaar zijn voor het eten wat ze krijgen.
Zeker. Ja.
Ja, alleen de een laat dat zien doordat je dat rondom het eten doet. En de ander die doet dat door bijvoorbeeld hele bewuste keuzes te maken in de voeding. Of soms doet het ook allebei. Maar er zijn vele vormen van dankbaar zijn. Want wij bidden rond het eten om dankbaarheid te tonen.
Ja,
en dat is een manier.
Maar zo doen wij dat hier. En we hebben andere keuzes. En daar hoef je niet per se een waardeoordeel of goed of fout.
Nee,
of,
nee, het is veel interessanter wat daaronder zit. Wat de reden is waarom je ergens voor kiest.
Ja, ja. Dus het gesprek daarover is prima.
Ja, ik denk dat het heel erg heel goed is om daar samen gewoon zoekend in te zijn.
Ja, nou ja, goed. En ik ervaar ook natuurlijk gewoon eigen ervaring. Je kindjes die zijn zomaar 18 jaar bij je. Mijn kinderen zijn uit huis, maar die zijn 18. En in die 18 jaar zijn wij ook dingen anders gaan doen.
Ja, ja, klopt.
En ja, dat levert ook natuurlijk gesprek op.
Ja.
En ik denk dat het ook goed is om dat gesprek wel met elkaar te voeren.
Ja. Nou ja, en het mag je als ouder vrijheid geven en een bepaalde nederigheid, dat je je kinderen ook opvoedt binnen je eigen ontwikkeling die je doormaakt. Maar ook gewoon binnen deze cultuur waar wij in zijn opgevoed.
Mm-hmm.
Maar ook binnen deze tijd van de geschiedenis waar we ons kind opvoeden. Waren we 100 jaar eerder of 100 jaar later, dan zou dat weer echt heel anders zijn. Dus dat maakt ook dat we niet zo bang hoeven te zijn om dat we naar die ene ultieme waarheid moeten zoeken in de manier waarop je met de kinderen omgaat. Want je voedt ze op voor de maatschappij waar ze hier in aarde. Maar dat is er maar eentje.
Ja, maar anderzijds is het natuurlijk wel zo dat je ze wel wil meegeven waar jij heel veel waarde aan hecht. Hè? Want laten we wel wezen, ik vind mijn geloof in God wel, dat is wel de grootste schat die ik hier heb.
Ja.
En zonder dat was het ook totaal zinloos.
Ja.
En als je kinderen dat afwijzen, dan hebben we natuurlijk wel, dat levert natuurlijk een gebrek aan verbinding op of zo. Je bent elkaar dan op een belangrijk onderdeel wel echt kwijt.
Ja, of dat deel je op dat moment niet meer met elkaar. Dat klopt. Ja.
Nou goed, ik bedoel, het is jouw podcast, maar ik maak dit mee. En wat ik ervaar is dat mijn kinderen inderdaad een eigen spirituele ontwikkeling hebben.
Ja.
En dat ik niet degene ben die moet oordelen over hun spirituele ontwikkeling. Sterker nog, ik zeg ook tegen hun, alles wat je vindt mag je gewoon zeggen.
Ja.
Ik wil het ook weten.
Ja.
Al gaat het lijnrecht in tegen waar ik in geloof. Omdat ik jou wil begrijpen. En ik vind ook fijn om te begrijpen waar ben je onderweg naartoe.
Ja.
En dan heb ik het over kinderen die inmiddels ruimschoots uit huis zijn.
Ja.
Maar wel omdat ik denk dat het goed is om dat gesprek met elkaar te voeren. En heel eerlijk, ik leer daar heel veel van.
Ja.
En dat geef ik ook terug. En dat geeft ook wel weer een bepaalde mate van verbinding.
Ja, precies. Maar het komt nog steeds terug altijd op de liefde. Waar ons hele geloof op gebaseerd is. God de bron van liefde. En dat doe je op zo'n manier met alle respect met je kinderen. Die ervaren daar nog in dat soort situaties nog meer liefde in dan als je als alle neuzen altijd dezelfde kant op staan. Want dan lijkt het alsof het in harmonie is. Maar liefde vertaalt zich natuurlijk met name op momenten dat je er hard voor moet werken of dat je even over je eigen aannames heen moet stappen.
Ja.
Ik denk dat je daar de
liefde in de praktijk.
Ja, dat zijn juist de momenten dat je de liefde laat zien. En dat is wat je eigenlijk echt wil. De manier waarop.
Ja, en ook dan moet het niet gespeeld zijn. Omdat je denkt, ja, nee, nu kan ik aan mijn kinderen laten zien. Er is ruzie in de familie. En nu kan ik aan mijn kinderen laten zien hoe echte liefde werkt.
Nou, dan ben ik echt heel benieuwd hoe dat eruit ziet inderdaad. Als je dat op zo'n manier.
Nou ja, omdat je denkt van ja, ik moet nu wel een getuigenis doorgeven of zo.
Ja, nou ja, ik zou dan inderdaad zelf denken, dan zou het meer fair zijn om. Weet je, ik vind dit echt lastig om te doen. Maar we gaan toch naar die verjaardag. Omdat ik het wel belangrijk vind dat.
Precies.
Ja.
Ja. Ja, maar je had toch ruzie met tante Huppeldepup?
Ja.
Nou, ja, we hebben ook woorden gehad.
Ja,
en juist
inderdaad.
Dan is het belangrijk om er overheen te stappen en er te zijn.
Ja.
Maar laat het dan niet vromer zijn dan je werkelijk bent.
Nee.
Omdat je denkt, ja, als ik geen kinderen had, dan zou ik zeggen van joh, zoek het lekker uit.
Ja, nee, inderdaad.
Dat tenminste, dat is ook wat ik je hoor zeggen. Jij moet het zijn.
Ja. Ja, ik denk als
moet
ouder
jouw overtuiging zijn.
Ja,
en niet ouder om je kinderen.
Nee, ik denk het uitgangspunt, ja, dat is een beetje gek in opvoeding, maar uitgangspunt is wel dat jij als ouder daar authentiek in bent en dat je zo dicht mogelijk staat bij wat er echt is.
Mm-hmm.
En dat je tegelijkertijd wel kan zien wat aansluit echt bij de behoeften van een kind en wat een kind aan kan.
Mm-hmm.
Want het maakt natuurlijk heel veel uit of je het hebt over een kind van 4 jaar of inderdaad over een kind van 24.
Mm. Maar goed, oké, mama slaat deze verjaardag over, want mama trekt het niet.
Ja.
Dit is te moeilijk voor mama.
Ja, kan.
Nee, oké, de volgende keer zeg je van nee, ik ga toch, ik stap er overheen.
Ja.
Nee, daarmee laat je misschien dan ook zien van ja, maar ik hoef mezelf niet te overvragen.
Nee, klopt. Maar dat geldt, weet je, dat kan zijn als er dingen spelen, maar dat kan ook gewoon te maken hebben met dat je lichamelijk goed voor jezelf moet zorgen. Of als er emotioneel te grote dingen zijn. Dat je altijd keuzes kan maken in wat je wel en wat je niet doet. Ja, dat zijn ook een van de dingen die je voorleeft aan je kind. Dat is eigenlijk gewoon goede zelfzorg.
Ja, je hoeft niet over je eigen grenzen heen.
Nee, ja, en soms kies je daar weer wel voor. Weet je, als je heel moe bent, maar tante die heeft, er moeten toch even boodschappen voor haar gedaan worden. Kan het ook zijn dat je het toch doet, terwijl je zelf hartstikke moe bent. Maar dan is het wel gewoon echt een keuze, waar je voor gaat.
Ja.
En dat mag je wat mij betreft inderdaad gewoon echt aan je kinderen voorleven. En dat is wat mij betreft veel meer de essentie van geloofsopvoeding.
Maar is dit, ja precies, het is wel grappig. Je noemt natuurlijk geloofsopvoeding, maar is dit niet gewoon opvoeding? Ik bedoel, iemand die niet gelooft, er gaan toch gelden ongeveer dezelfde dingen voor?
Dat denk ik ook.
Wat is het verschil dan met gewoon een kind opvoeden en het opvoeden van een kind? Ja, waarbij je toch feitelijk bij het opdragen of bij het dopen een belofte voor hebt gedaan. Wat is het verschil?
Nou, het verschil zit erin dat je, denk ik, als ouders die bewust gekozen hebben voor een geloof, altijd weet wat de basis is van je leven. En dat dat God de bron van liefde is. Dat je daar altijd je keuzes uit maakt. En dat je wel degelijk geleerd hebt met bepaalde, als ik het nou ritueel of bepaalde gewoontes, om contact te maken met God of met je ziel. En naar de kerk gaan is daar een manier van, bidden is daar een manier van, stilte kan daar een manier van zijn, de natuur opzoeken kan daar een manier in zijn. Maar dat moet wel iemand je leren. Je kan ook niet tegen een kind zeggen, ja, zelfzorg is heel erg belangrijk en je vergeet het vervolgens te leren om tanden te poetsen. Ze moeten wel iets aangereikt krijgen.
Je moet het wel praktisch maken.
Ja, je moet het wel praktisch maken, inderdaad. Ja.
We naderen zo'n beetje het einde van deze podcast. Er zat een soort van angst bij jou van, ja, zo'n podcast kan ook belerend overkomen, of als je het stappenplannetje maar volgt. Maar wat zou je, om dat ook om te draaien, wat zou je ouders willen meegeven die struggelen met hun geloofsopvoeding en denken van, ja, ben ik op de goede weg? En wat zou je willen meegeven? Want ik heb je daar zeker in ons voorgesprek ook wijze dingen over horen zeggen. Dus ik denk, neem je kans.
Oh, dan moet ik even nadenken.
Wat was het ook
alweer? Wat voor wijze dingen heb ik van tevoren gezegd? Nou, ik weet niet of dat nog hetzelfde was. Maar wat ik het allerbelangrijkste vind, is dat je als ouder in eerste instantie heel erg eerlijk naar jezelf blijft kijken. En echt goed blijft kijken van waar ben ik, wat is mijn authenticiteit erin. En zoek daarin de verbinding ook met, zeker met anderen. Niet om hun waarheid over te nemen, maar het helpt wel om met anderen te praten. En het liefst dus met verbinden. Weet je, ik weet dat er op YouTube heel veel te vinden is. En het is heel erg leuk om te kijken hoe andere gezinnen zijn. Maar daar zit niet echt verbinding in. Leren zit vaak in de verbinding die je maakt met andere mensen. Dus dat vind ik wel een hele belangrijke. Was er nog eentje waar je op aanstuurde?
Nee, ik, juist zeg maar wat ik gewoon heel, heel erg. En dat zit ook wel verweven in je hele verhaal over die authenticiteit. En dat jij gaat niet zeggen welke kinderbijbel je moet kopen.
Nee.
En hoe je exact stappenplannetjes door moet lopen om te komen waar je wil zijn. En daarmee is het dus ook voor ieder gezin situationeel anders dan voor een ander. En dat vond ik heel sterk. Ja. En daarom dacht ik van, nou, oké, dit vind ik belangrijk om dat daadwerkelijk benoemd te hebben.
Ja.
Praktisch, als ik je zo hoor praten, dan denk ik, ja, er zijn kerken, daar heb je bijvoorbeeld jonge gezinnenkringen.
Ja.
Zo'n soort de bijbelkring waarbij je ouders elkaar opzoeken. Om van tijd tot tijd ook met elkaar over het geloof te praten, maar ook gewoon vanuit hun rol als ouder. Dat is dus iets wat je eigenlijk heel erg zou willen stimuleren. Van, joh, daar kan je je vraag kwijt van, jongens, mijn kind vraagt dit of dat. Of hoe gaan jullie hiermee om?
Ja, als dat je helpt, zou ik dat zeker doen. Of als je dat. Meestal zie je het wel dat het natuurlijk gebeurt. Als je in dezelfde levensfase zit, dat je mensen in je omgeving hebt die ongeveer in dezelfde levensfase met kinderen zitten, is natuurlijk niet altijd zo. Je zal maar net wat jonger of wat later zijn met kinderen. Maar het, ouders die vinden het over het algemeen heerlijk om de ervaringen met hun kinderen uit te wisselen met
ja,
andere ouders.
Maar goed, dat is niet alleen maar heerlijk, dat is ook heel, heel nuttig. Want dat kan je ook
zeker heel nuttig zijn. Ja. Als je maar durft te blijven denken, oké, dit vind ik heel interessant om te horen.
Maar ik ga het anders doen.
Ja, soms, het is ook zeker waar dat je soms het meeste leert van dat als je iets hoort wat het tegenovergestelde is van wat je echt vindt. Ja. Dat zeg ik in de training ook. Als er iets is in de training wat je irriteert, luister daar heel goed naar. Want dat zegt altijd heel erg goed over wat jij wel vindt.
Dus en doe het dan zelf ook gewoon anders.
Ja, doe dat dan wat bij jou het beste past.
Ja. Mooi. En super interessant. En we zijn natuurlijk nog lang niet over uitgepraat. We blijven ons ook ontwikkelen.
Ja, precies.
En ook op dit gebied, denk ik. Ja, zeker. Precies. Zeker weten. Ja. Ja, er was nog één ding wat ik zelf zat te bedenken.
Ja.
Ik herinner mij van thuis vroeger dat mijn zusjes, die hadden andere volwassen mensen, bijvoorbeeld bij wie ze oppasten, maar met wie ze ook een vertrouwensband opbouwden.
Mm-hmm.
Later heb ik ook wel begrepen dat er ouders zijn die dat echt ook bewust zoeken voor hun kinderen. Van, joh, als je er is gedoe thuis, bij wie ga je uithuilen? En met wie ga je praten?
Ja.
Mama is vandaag een trut. Mam snapt het niet en mam snapt mij niet. Maar bij wie ga je dan? En als je natuurlijk organiseert dat jouw kinderen ook anderen kennen.
Ja.
Waarvan je zegt van, die vertrouw ik ook. En dat ze, nou ja, wij spreken op een middag thee gaan drinken bij die meneer of mevrouw. En dat ze daar hun verhaal eens even kwijt kunnen.
Ja, dat is prachtig. Ja, dat is ook de uitspraak, it takes a whole village to raise a child.
Okay.
Je doet het nooit als gezin alleen. En ik denk dat het heel gezond is als een kind buiten het gezin gezonde vertrouwensrelaties aangaat met andere volwassenen. En dat kan in allerlei vormen zijn.
Ja.
Dus dat kan binnen de kerk zijn, buiten, dat kan met een buurvrouw zijn.
Familie,
kan,
zus, noem het maar op.
Zeker,
ja. Ja.
Zeker.
Maar is wel iets om. En ben je daar sturend in als ouder? In de zin van dat je zegt van oké,
Ik denk dat het lastig is om echt sturend te zijn in het aangaan van een vertrouwensband. Maar dat je daar open in bent naar, naar je kinderen toe. En dat je ze toestaat dat ze met andere volwassenen op een gezonde manier wat delen dat ze niet met jou doen.
Mm-hmm. En dat je daar ook niet in gepasseerd voelt?
Nee. Mm-hmm. Nee, dat is. Nee, ik denk als dat een situatie zich voordoet, dat dat eigenlijk heel erg mooi is.
Ja.
Juist op momenten dat het in het gezin lastig gaat, dat een kind zich nog steeds op een andere plek ook heel veilig voelt.
Ja.
En even zijn verhaal kwijt kan, wat hij misschien op dat moment niet bij jou kan.
Ja.
Hoe open we ook willen luisteren naar het kind,
nee,
dat kan ons
dat
ook niet altijd.
Ja, precies, ja, daar was ik nog benieuwd naar wat je daarvan vindt. Ja, okay,
nou, maar dat ontstond bij je zusjes spontaan.
Dat weet ik natuurlijk niet helemaal. Ik bedoel, ze zouden wel eens na kunnen vragen. Maar, en ze luisteren misschien de podcast ook wel. En hebben zoiets van, hey Aldrik, wat ben jij aan het vertellen over ons?
Ja.
Maar ik weet dat ze. Ik heb drie zusjes. Ik weet van twee dat ze inderdaad. Dat er gezinnen waren in de kerk bij wie ze oppasten. En voor of na het oppassen van tijd tot tijd ook gewoon wel waren. En om ze gewoon af en toe mee eten. En, en ik weet niet of mijn moeder gevraagd heeft aan hun van, joh, kijk eens even naar ze om. En. Zorg ervoor dat je ze beter kent en andersom. Maar ik weet ook wel dat ze ook wel thuis kwamen van ik heb met die en die dat en dat besproken.
Ja.
En dat ik dacht van okay,
ja, ontzettend goed. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is als kinderen met verschillende volwassenen gezonde relaties aangaan en vertrouwensrelaties hebben. Ja.
Ja. Nou, mooi, dankjewel. Dat was misschien dan nog eventjes een nabrandertje van mij. Maar goed zo. Dankjewel. Nou, dit was dus deel 2 over geloofsopvoeding. Of beter gezegd, praten met je kinderen over geloof en leven. Sylvia van Asperen, ontzettend bedankt dat je je kennis met ons wilde delen.
Graag gedaan.
En ik nodig alle ouders uit om vooral authentiek te blijven. Want ik denk dat dat de grote boodschap is van deze podcast. Dit was Nestcast. En als je de podcast leuk vindt, dan kan je hem liken of delen. En tot de volgende keer.
Bedankt voor het luisteren. Wil je meer weten over de Kerk van de Nazarener? Kijk dan op www.kvdn.nl. Heb je nog vragen naar aanleiding van dit gesprek? Stuur dan een mail aan nesttalks@kvdn.nl.